De eerste helft van 2024 zit erop en dus wordt het de hoogste tijd dat de mannen van XBNL de balans opmaken. Wat waren de hoogtepunten? Wat waren de teleurstellingen van 2024? Je hoort het in de week met XBNL. X-Go, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X-Go, deliver to you. Yes, mensen. Vrijdag 28 juni 2024, podcast 294. Het S-tier team is opkomen draven in de vorm van Joost Trulli en natuurlijk de enige echte RM Niels, jongen.
Ja, zeker.
Ja, de beste paarden van stal moesten op pad vanavond en hier zijn we, Niels. Wat een feest.
Ja, nu kunnen we het gewoon ongegeneerd over de Witcher 3 hebben. Shed S-tier's en Elden Ring.
Eindelijk kwaliteitscontent over de kanalen van XBNL. Hey, maar neem maar serieus. Vroeger deden we dat nog wel eens met z'n tweeën. En jij en Jeff. Ja. En dan waren dat gewoon gelegenheidsduo's. Maar het is toch alweer lang geleden.
Dat zeg je wel goed trouwens. Gelegenheidsduo's. Dat is wel leuk.
Ja,
normaal inderdaad wel een bezetting van 3. En dan houden we ook al aan met die podcast. Want er leeft gewoon een leuke dynamiek op. Ja. Maar toen het op Rick aankwam met mij, toen zei ik van, nou, dat fixen we wel eventjes. Dat komt goed. Precies. We kunnen altijd een uur kleppen over The Witcher 3 en Sea of Thieves en Elden Ring. En zeker Elden Ring nu, dat is een groot topic.
Ja,
dus trek die bip het maar open, zou ik zeggen.
Ja, die gaan we zeker overtrekken. Mensen, mocht je voor het eerst intunen, je bent beland bij de week met XBNL, onze wekelijkse podcast. Die hoort bij het platform xboxnederland.nl. Dat is de website waar je dagelijks terecht kan voor je portie nieuws, reviews van videogames, tech reviews, maar dus ook podcasts. En in deze podcast bespreken we de hoogtepunten van deze week. Hebben we vaak een aantal discussietopics en bespreken we de reviews van videogames die we gespeeld hebben. En ja, een van de topics van deze week kwam eigenlijk uit een vraag voor die Theo, een community member op onze Discord, gesteld heeft. Die vroeg namelijk, jongens, 1 juli nadert, dat is vandaag de 28e juni, dus we kunnen wel zeggen, we zitten op de helft van 2024. Toen ik dat las, Niels, dacht ik ten eerste, fuck, wat vliegt de tijd, jongen.
Ja, echt hè, ik ook.
Ja.
Maar ik dacht ergens, eerlijk ook van, lauw halfjaartje,
Nou, kijk, dat is dus zijn vraag. Ja. Van ja, maak eens even de balans op, mannen van de XBNL. Wat vinden wij tot nu toe van het jaar 2024? 2023 is toch wel de boeken ingegaan als een van de betere jaren in de geschiedenis van videogames. En hoe staat 2024 ervoor? En misschien moeten we meer in het bijzonder natuurlijk ook even het vergrootglas op Xbox leggen. Het merk waar we ons hartje natuurlijk wat groener en wat sneller van klopt. Ja. Maar Niels, ja, zo'n eerste reactie van jou, chat, ik ben ook benieuwd. Ja, zijn ook benieuwd naar jullie reacties. Wat vinden we tot nu toe halverwege? Ja. We gaan
noem maar even een paar hoogtepunten en laagtepunten op in je chat.
Ja, wat zijn jouw hoogtepunten van dit jaar? En wat zijn jouw teleurstellingen?
Dieptepunten. Nee, ik vind het toch grappig dat we elk jaar toch al zeggen, kijk, 2023 was ook echt wel een goed gamejaar. Maar we hebben wel snel de neiging als dingen uitgesteld worden om te zeggen van volgend jaar, holy fuck jongen, volgend jaar wordt zo'n ziek gamejaar, want dan komt dit uit. Dat doen we nu ook alweer met 2025, want ja, als je afgelopen showcases zag, er worden al heel veel titels naar 2025 of überhaupt 2025 uitgebracht. Waarvan we nu al zeggen, volgend jaar, damn. Dan kan ik me herinneren dat we dat ook van dit jaar zeiden, van 2024, maar tot nu toe vind ik het meevallen, eerlijk gezegd. Er zijn hoogtepunten. Maar als ik voor mijn gevoel heb ik eerder mijn backlog bijgewerkt de afgelopen half jaar.
Ja.
Dan dat ik nieuwe games heb gespeeld. En dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Wat ik wel echt denk van, oh ja, dat heeft wel echt fucking blast afgelopen half jaar. Vind ik die Game Pass. Die Game Pass zorgt ervoor dat ik constant weer nieuwe games aan het spelen ben. Constant gewoon, voor alleen voor de prijs van de Game Pass, weer titels oppakt die ik gewoon super leuk vind. Ja. Ik kan ook al gelijk eentje noemen. Another Crab's Treasure. Dat is echt een titel die ik nooit zou kopen, wat dat betreft. Maar wel gewoon eentje die ik echt zo leuk vond om te spelen. Ik zal er even bij over zo meteen met de video. Maar dat komt dan in de Game Pass. En ik vind, oh ja, dat is echt leuk. Laatst is Still Waste the Deep uitgekomen in de Game Pass. Is ook een leuke verrassing.
En die heb je ook al gespeeld?
Ja, die heb ik ook uitgespeeld, ja.
Oh, oké.
Okay. Ja, die game duurt echt maar 4 of 5 uur, hoor. Dus,
Ja, oké. Okay. Ah, ja, maar goed, hij is ook pas vorige week natuurlijk uitgekomen. En, of 2 weken geleden. Maar daar was je dus wel blij verrast met die game.
Ja, als ik mijn hoogtepunten maar dan gelijk even opnoem, dan is dat inderdaad Another Crab's Treasure, Still Ways to Deep. Hellblade 2 dan uiteindelijk wel, want ik vond Hellblade 2 dacht van eerst van, oh jee, dit wordt een beetje tedious allemaal, maar uiteindelijk ging in een heel rap tempo naar een hoogtepunt. En uiteraard Prince of Persia aan het begin van het half jaar, wat dan eigenlijk op de naam van Ubisoft moet, hè.
Ja.
Die was echt wel goed. Maar Still Ways to Deep, inderdaad, is een game die onlangs is uitgekomen voor de Game Pass. Ja, ik vind het super tof. Het is een hele korte game. Heel erg lineair, wat dat betreft. Maakt helemaal niet uit. Met een super goede voice acting. Dat vind ik super leuk, omdat ze zijn allemaal Schots. En ze hebben allemaal Schotten ook echt, maar echt ras Schotten ingehuurd. Maar daar is niet aan het ontkomen. Gewoon niet eens alleen maar het accent, maar ook de slang, zeg maar, van Schotten.
Ja.
En ook hele specifieke slang voor mensen die op een boorplatform werken. Dus je zult ook zien en horen van, want soms dan hoor je iets anders, terwijl je in de subtitles iets anders ziet. Dat hoor je gewoon van die termen langs vliegen. En dat maakt het zo authentiek. Ik vind dat zo vet. Als je goede voice acting hebt, nou bij Hellblade bijvoorbeeld ook, weet je wel. Dat maakt een game gelijk anders. Dat maakt een game gelijk authentiek en dat springt er gelijk uit.
Ja.
En het begint super leuk, ook echt super collegiaal, weet je wel, alsof elkaar al jaren kent. Je loopt allemaal een beetje overal rustig langs en een beetje man onder elkaar humor. Ik vind het super tof. Ja, dan is er inderdaad een plot twist en dan ga je verder in de game. Ja. Leuk man, weet je, zo'n game in de Game Pass. Ik zou Still Ways to Deep ook niet zo snel kopen als het te koop was. En ik dacht van, oh ja, die moet ik nu spelen. Dan wacht ik meestal een jaartje of twee dat het in de sale zit, weet je wel.
Ja.
Maar nu gelijk opgepakt. En inderdaad, als ik al zei, al 4 uurtjes, misschien max 5 uurtjes. En dan ben je er wel doorheen. Ja, prima.
Ja, kijk, de nieuwigheid is natuurlijk gewoon, hè, we hebben tijden gehad in deze podcast, zo tussen aflevering 100 en 150, dat ze denk ik iedere week de loftrompet aan het opsteken waren voor Xbox Game Pass. En op een gegeven moment is een soort van, zijn we het gewoon, we took it for granted, zeg maar.
Yeah,
dat je gewoon iedere 2 weken 6 tot 8 nieuwe games erbij krijgt. En waarvan dan vaak ook nog wel de helft echt wel de moeite waard is, of op de een of andere manier toch aanspreekt. En ik herken het helemaal. Je probeert games die je, niet dat je het geld niet waard vindt, maar je kan je geld natuurlijk ook maar 1 keer uitgeven. En je tijd is ook kostbaar. En met Game Pass probeer je toch gewoon games die je anders, waarvan je denkt, nou ja, weet je, ik zet ze op een lijstje voor een Black Friday deal of iets dergelijks. En ik denk dat je 2 hele goede noemt. En ik weet van jou, je hebt er wel meer gespeeld, hè, die misschien niet dit half jaar uitgekomen zijn, maar je hebt dit half jaar Cocoon gespeeld, Game Pass. Ja. Je hebt Maquette gespeeld, Game Pass. Planet of Lana, Game Pass. Allemaal pareltjes, hè.
Ja, en de laatste, die vond ik ook echt super goed. En misschien wel goed dat ik hem een jaar later heb gespeeld. Maar Star Wars Jedi Survivor. Ja. Die had ik echt een 9 gegeven of hoger. Serieus, die vond ik zo dik. Ik dacht van, oh. Terwijl die destijds een beetje louter werd ontvangen door Rob dan onze eigen Rob. En waren ook wat kritiek op de technische performance. Maar die zijn dan wel weggepoetst in die tijd. En die komt er even in de Game Pass. Nou, het is gewoon echt een volle €60 game, weet je wel. Dat is echt wel een goeie. Tales of Arise, Dead Island 2, Resident Evil games, ook. Dat zijn echt AAA-titels gewoon, die in zo'n Game Pass zitten. Nou, dat is fantastisch. Dat is echt heel fijn. En zelfs Resident Evil 3, die speel ik alleen maar voor het verhaal. Nou, het verhaal van Resident Evil 3, zoals je weet, tenminste, zoals Renko al zo weten, dat is niet lang. Dat is echt 4 uurtjes, dan ben je klaar. Ja. En dan ga je misschien een keer opnieuw spelen in een andere stijl of zo. Dus,
Chat loopt heel erg uiteen. Elvis die zegt, dieptepunt was toch al erachter komen dat hij er niet tegen kan dat hij elke keer in Diablo met een nieuwe season, een nieuw character moet beginnen. Welkom in de eindeloze grind, Elvis van Diablo 4. Ja. Hoogtepunt van hem was de Elden Ring DLC. Daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben, want daar hebben wij ook al wat over te zeggen. Theo die zegt, het hoogtepunt was de Xbox Showcase. En het dieptepunt dat de showcase het hoogtepunt moet zijn.
Ja, dat is wel een goeie.
Ja, die kan op een tegeltje. Dat raakt filosofisch heel veel lagen tegelijk aan.
Ja.
Matthew die zegt X-Deviant voor zolang het duurde. Ja, dat was natuurlijk wel gewoon een leuke tijd. Enkele tientallen uren. Op zich een, ja, gewoon een lekkere game. Maar ja, misschien niet iets voor de long run. Rob die zegt in de chat, hoogtepunten waren A Crab's Treasure. Nou, dat heb jij ook al genoemd.
Ja.
En dan weet leuk, ik... Ja. Er gaat weer een versprekingsfout komen, want ik weet niet hoe ik die titel uitspreek, maar Wizardry. Ja. Die retro game die hij gereviewd had voor XBNL.
Ja.
Dus even kijken. Dan hebben we de belangrijkste wel gehad.
Ik vond het wel mooi. Ik vind het wel mooi om aan te halen trouwens. Dus dat die Xbox Showcase was inderdaad wel een hoogtepunt. Dat het zegt.
Ja.
Dus dat is wel weer de showcase waar Xbox zichzelf op de kaart heeft gezet. Waarbij eigenlijk iedereen unaniem zei van oké, Xbox got some game.
Ja. Ja, daar was echt vriend en vijand. Er was weinig ruimte voor polarisatie. Iedereen vond het gewoon een goede showcase. En ja, komende maanden gaan we daar de vruchten van plukken. Want de titels die gaan nu natuurlijk komen, komende tijd.
Ja, goed. Maar jij hebt ook een lijstje van de afgelopen half jaar. Wat,
Ja, ik een redelijk eerste half jaar. Als ik kijk naar wat waren nou echt hoogtepunten, dan ga ik het zo meteen met je hebben over de DLC van Elden Ring. Mm-hmm. Maar in het lijstje hoogtepunten staat ook zeker Hellblade 2. Nou ja, we hadden het er net al even voor de podcast over, Niels. Van ja, volgens mij heb ik 3 games een 10 gegeven in 5 jaar XBNL reviews. Ik denk dat ik 100 games heb gereviewd. Dus dat is een. Misschien zijn het er 4, maar volgens mij zijn het er 3 die ik een 10 heb gegeven. En Hellblade is er daar 1 van. En dat zit hem niet zozeer in dat ik die gameplay nou zo boeiend vond, want dat was gewoon. Ja.
Simpel. Zouden zelfs simpel, maar doeltreffend.
Ja, simpel, maar doeltreffend. Dat is denk ik heel mooi verwoord. Maar qua verhaalvertelling en voice acting en sfeer en sound design, ja, op alle fronten heeft het wel een soort van nieuwe standaard neergezet in verhalende games. Actie-adventure games. En dan in combinatie met natuurlijk dat het thema van Hellblade 2 mij natuurlijk om allerlei redenen heel erg aanspreekt. Ja, maakt dat dit wel een topgame was voor afgelopen half jaar. En dan heb ik in de categorie Metroidvania wel heel veel plezier gehad dit half jaar. Want het is niet vanzelfsprekend dat er echt goede Metroidvania's in een jaar uitkomen. Maar we hebben er dit jaar al naar mijn smaak in ieder geval 2 gehad. En dan heb ik het over Prince of Persia, die The Last Crown in januari volgens mij uitgekomen is van Ubisoft. Ja, fucking briljante game vond ik dat. Volgens mij had Do hem gereviewd. Ik weet niet meer wat hij me gegeven had. Ik zou hem zeker een 9 gegeven hebben.
Ja.
Ik vond deze game. Dit is gewoon de gameplay zoals ik hem in Metroidvania's wil. Dat je het gevoel hebt dat je besturing zo precies is dat iedere millimeter het daarop aan kan komen. Dat die wereld voelt heel beklemmend en klein in het begin. En gaandeweg ontwikkel je skills en kom je op plekken die je wel in de verte zag, maar waarvan je geen idee had hoe je daar moest komen. En opeens heb je een hele skill tree tot je beschikking. En dan een verhaal wat ook nog wel redelijk de moeite waard was. En een visuele stijl die ook tof was.
Zo, maar die was echt dik, jongen. Of mensen praten over Lost Crown. Die visuele stijl is echt. Die werkt goed voor de franchise, vind ik.
Ja, en ik vond het ook gewoon. Soms heb je best wel van die moeilijke Metroidvania's. En dat vind ik ook leuk, kan ik ook van genieten. Maar dit was gewoon voor mij de perfecte balans tussen uitdagend, maar niet frustrerend. Waardoor je ook gewoon lekker kon blijven verkennen en lekker in het verhaal kon blijven zitten. Zonder dat je bepaalde platformsecties 100 keer moest doen. Ik vond dit echt een goede game. Echt, en hetzelfde, alles wat ik nu gezegd heb over Prince of Persia, kun je ook min of meer 1-op-1 plakken op de game van EA Originals. En dan heb ik het over Tales of Kenzera. Dat was ook een Metroidvania met ook weer een unieke stijl. Vette artstijl vooral. En alles wat ik net gezegd heb over Prince of Persia geldt ook voor die game.
Je moet nog Space verspelen. Ook wel vet.
Want die gebruikt meer elementen, toch? Sorry?
Die gebruikt meer wat elementen en zo, toch?
Of niet? Ja. Ja, dus die heeft veel meer die natuurlijke elementen. Volgens mij was het wind en vuur, even aan mijn hoofd. Of ijs en vuur, dat is alweer een tijdje geleden. Ja. Maar check even op XBNL, mocht je benieuwd zijn naar deze game. Als je luistert en je denkt, hey, dat is misschien wel wat voor mij. Ik vind dit genre ook tof. Sick, hoor. Op de website hebben we hier reviews van gameplaybeelden. Alles wat je maar over deze games, die we net eigenlijk allemaal genoemd hebben, wil weten. Daar kun je op de website wel meer van vinden. In de chat wordt nog Fist genoemd door Dimas als Metroidvania. Dat weet ik niet of ik met hem eens ben. Waarschijnlijk wel, zijn smaak kennende voor dit type genre. Ik heb hem... Hij gaat ook binnen... Is hij al uit de Game Pass? Chat, is hij al uit de Game Pass? Hij gaat wel uit de Game Pass. Nou ja, hoe dan ook, is ook je centen wel waard waarschijnlijk. Dus... Nou ja, genoeg. En dan heb je natuurlijk aan de Nintendo PlayStation kant heb je ook nog games. Als ik er eentje laatste noem, dan denk ik aan Final Fantasy VII. Rebirth. Nou, die heb ik eigenlijk in één ruk door uitgespeeld. Zo onder de indruk was ik van eigenlijk alles in die game. Met name de werelden zagen er mooi uit, maar ik vond het verhaal ijzersterk en de characters. En... Dus ja.
Ja, die heb ik echt buiten beschouwing gelaten. Want ik heb wel op zich een PlayStation 5 staan wel bij mijn zwager, maar... Ja, die moet ik überhaupt nog. Daar heeft nog een backlog van die Tokyo. Inclusief gewoon de base game van Final Fantasy 7.
Ja. Dus, ja, maar die kun je dan mooi een keer achter elkaar spelen als je de PlayStation weer terug hebt.
Als ik er eventjes ergens 150 uur op lig om eventjes gelijk de base game en de DLC te spelen.
Ja. Ja, en als ik het dan heb over teleurstellingen, dan echte teleurstellingen dit jaar heb ik niet gehad. Dus dat ik echt denk van, nou, dit was zo dramatisch.
Een soort Starfield, zeg maar.
Een soort Starfield of, hoe heet het, Anthem, Redfall. Dat soort games heb ik nog niet gehad. Maar als Donut fan in hart en nieren had ik bijvoorbeeld wel heel veel meer verwacht van Banishers Ghost of New Eden.
Ja, dat was zonde.
Objectief was dat geen slechte game. Volgens mij heb ik hem ook een 7 of 7,5 of zo gegeven. En zat het verhaal ook wel goed in elkaar. Maar ik had met name van de actie-RPG elementen in deze game veel meer verwacht dan wat ik op basis van eerdere beelden gezien had. En ja, eigenlijk viel me dat gewoon tegen. Het was niet slecht, maar ja, ik heb er ook niet echt van genoten. Ik heb die game heb ik 30 uur voor de review gespeeld. Hij kwam toen een week later uit, want we kregen die code heel ruim op tijd. En ik heb er eigenlijk niet meer naar omgekeken. Ik heb niet gekeken wat vonden anderen ervan. Niet gecheckt in de community. Wat vinden die ervan? Gewoon klaar. En hetzelfde had ik een beetje met Dragon's Dogma 2. Waren het dat voor mij vooral een teleurstelling was in de zin van dat ik die hele performance... Dus een aspect in games waar ik eigenlijk normaal niet zo op let. Of ja, ik let er wel op, maar... Je zal mij niet snel horen klagen over pixels.
Het is niet per se gamebreaking of zo gelijk voor je ervaring.
Nee, daar trek ik me heel weinig van aan over het algemeen. Maar ik vond dit zo dramatisch. Quest die ik niet af kon maken. Questline design, wat gewoon niet goed in elkaar zat. Waar veel bugs in zaten. Haperingen door heel de wereld. Fast travel systeem, wat kant nog wel raakte. Dus objectief was dit best een aardige game. Alleen er waren te veel voor mij persoonlijke frustraties. Ik dacht, dit wordt mijn volgende 10 eigenlijk. Dragon's Dogma 2. En daar kwam ik dan toch bedrogen in uit. Dus, jij hebt volgens mij niet echt van dit soort diepe of dit soort teleurstellingen gehad dit jaar.
Nee, maar ik heb ook eerlijk gezegd nog niet heel veel van dit jaar echt zelf gespeeld. Ik zit ook nog steeds elke keer aan... Het was dan niet dit jaar misschien, maar... Ik heb nog steeds fucking Baldur's Gate 3 niet echt aangeraakt. Want ik zo gewoon mijn log van een game is. Ik denk van ja... Als ik daar aan begin... Dan neemt alles in beslag. Dus als het dan nu uitkomt... Wat nu niet erg is trouwens in de zomer, maar... Dan denk ik van daar heb ik daar automatisch geen ruimte voor. En ik ken mezelf. Ik ga dan helemaal fucking vuistdiep in die games. Maar...
Dit is wel echt een game op jou op een lijf geschreven. Dus, maar goed, 80 uur ben je er zeker wel aan kwijt.
Precies. Ja. Nee, dus inderdaad, ik heb verder geen games. Ja, misschien games van dit jaar. Ik weet niet of Open Roads van dit jaar is. Kom hier van de Game Pass. Ik heb eigenlijk een beetje dingetjes opgepakt van afgelopen jaren, inderdaad. Ik heb zelfs Sekiro dit jaar opgepakt. Ja. Skull and Bones heb ik denk ik hooguit een uurtje gespeeld. Dat was natuurlijk één grote flop. Dus eigenlijk moeten we die noemen. Niet dat we veel hadden verwacht. Het was geen flop. Het was geen tegenvallen dat we niks hadden verwacht. Maar Skull and Bones is voor mij een grote flater. En Suicide Squad is ook een grote flater bijvoorbeeld. Die is in februari uitgekomen.
Ja.
En dat was wel meer mijn genre. En Rocksteady is natuurlijk de maker van een van mijn favoriete games ooit. Met de Batman Arkham City en Knight. De Silent was trouwens ook goed. Maar dat zij met Suicide Squad aan de gang gingen, vond ik wel heel erg vet. Maar ik zag ook al heel snel in de trailers van, oh jee, dit is niet oké. Okay. Dit is allemaal heel erg generiek en ik voel hier nog niet echt heel veel bij. Nou ja, goed, in de reviews kan dan voor dat het ook niet heel erg veel was.
Je hebt hem waarschijnlijk niet eens gespeeld, denk ik. Want,
nee, ik heb hem niet gespeeld, nee.
Het was al zo snel duidelijk dat het dramatisch was.
Ja. Dat ik zat de pijn wat op sparen.
Ja. Nee, maar dat heb ik ook. Kijk, ik heb bijvoorbeeld Skull and Bones. Ik heb hem, hè. Maar, ik ga hem nog wel spelen, maar echt als ik gewoon, als er een moment is dat ik denk, dat ik het ook even niet meer weet in het leven, en dan ga ik Skull and Bones even erbij pakken. Ja. Ja. Kijken of dat wat is.
Wat zei Jeff nou ook alweer toen wij die lijstjes maakte vorig jaar met onze backlog? Hij zei altijd een categorie van, als ik ooit tijd heb, weet je, dan speel ik die wel. Maar ja, wanneer komt dat voor dat je ooit tijd hebt?
Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Ja. Nou, ik zie mezelf wel nog Suicide Squad spelen, hoor, want dit is natuurlijk ontzettend afgebrand als service game. Maar volgens mij qua storytelling en de paar characters die erin zitten, kun je best wel 10 leuke uren hebben.
Nou, dat ben ik benieuwd. Dus, als dat zo is, dan zou ik het ook kopen. Maar dan moet hij wel echt gewoon €20 worden of zo. Of misschien wel minder.
Ja, in de chat. Theo, als je veel rummel hebt. Ik denk dat hij dan even refereert aan Skull and Bones. Ja,
ik vind die CGI cinematics die ertussen zaten wel vet. Met het hele idee van de Justice League die dan in één keer evil wordt door Brainiac. Is wel een iets wat mij trekt als thema. Nou ja, maar als het alleen maar eindeloos schieten is. Nee.
Nou ja, Rob heeft hem gereviewd en hij vond het ook geen topper, maar hij was er ook niet heel ontevreden over. En ik vind Rob op dat vlak wel een goede graadmeter, in de zin van, kan je je wel vermaken met die game. Hè? Je kan hem natuurlijk ook beoordelen van, heeft hij zijn potentie waargemaakt en is het de miljoenen waard geweest? Maar daar gaat het bij Rob zijn reviews vaak niet om. Die zegt gewoon, heb ik plezier gehad? En hij ligt dat dan toe, of niet? Ja. En hij heeft al zoveel van dit type games gespeeld en als hij daar dan toch tevreden over is, dan zegt dat ook wel wat. Dus het is wel een game die ga ik nog wel spelen, maar dan moet ik hem een keer voor €15 of zo kunnen oppikken.
Ja, nou precies, dat is het. Dus wat kunnen we zeggen als conclusie van het half jaar dan? Gematigd enthousiast bij sommigen, met een paar uitschieters zoals Hellblade en Persia bijvoorbeeld, en dan waar we het nu over gaan hebben waarschijnlijk.
Ja.
Of later over gaan hebben.
Ja, gematigd. Gewoon, gematigd eigenlijk. Ja. En zeker aan de Xbox kant, hè, want we hebben gewoon geen fatsoen. Ja, Hellblade is natuurlijk een Xbox game studio game. Maar dat is er één en dat kost je een keer 8 uur. En verder was het aan de Xbox kant toch wel een beetje aan de matige kant, toch? Ik bedoel, dat mogen we denk ik wel zeggen.
Yes. Oké. Ik ga eventjes wat Elden Ring dingetjes voorbij laten komen. Want er was echt heel veel nieuws over Elden Ring. Uiteraard door de release van Shadow of the Erdtree. Er was veel gejubel. Er waren veel, er was veel gejank, eerlijk gezegd. Ook over de DLC. En het ging alle kanten op aan het begin van de berichtgeving. Maar ook ergens zo van, oh ja, wij als makers horen jullie dingetjes van de moeilijkheidsgraad. Wat was nou een beetje het probleem, Rick? Dat voor mij die moeilijkheidsgraad toch ietsjes tegenviel voor de DLC. Ongeacht of mensen nou 200 uur in de base game hadden gestoken voor een uberbeeld. Dood zul je gaan.
Ja, nee, kijk. Nee, daar is geen woord van gelogen. Als jij ook de... Ik heb hem gespeeld deze week. Ik heb hem gereviewd. Ik heb hem inmiddels uitgespeeld gisteravond na 1:40 uur, denk ik. Ik durf niet eens op te zoeken. Veel uren heb ik erin gestopt. En ik was, laat ik duidelijk zijn, ik had de base game 3 keer uitgespeeld. 3 keer uitgespeeld. Ik was dik OP. De laatste weken was ik alleen maar Eldering aan het spelen. En ik dacht van, ik doe nog wat bossen. wat van die catacombes, die dungeons in. En ik gewoon weer even in de sfeer van de game komen. En het maakte niet uit waar ik liep. Overal met blood builds en magische builds. Iedereen was gewoon de Sjaak. Dus hè, met een soort van... Ik waande me de Elden Lord in the Lands Between. Ik was het mannetje, zeg maar.
Ja,
ik,
en
met dat gevoel ging ik die DLC in. Dus ging ik van de Lands Between naar Land of Shadow. En ja, Niels, serieus, in de eerste 5 minuten ging fucking 3 keer dood, jongen. Eerst kwam ik op een stuk met een invader. Nou, het was binnen een paar seconden was het voorbij. Stond ik daar met mijn coole pakje mijn bladbeeld.
Jij kreeg me 3 keer met je ogen. What the fuck happened?
In de begin area. En toen dacht ik, nou, tegen beter weten in natuurlijk. Ik ga gewoon die wandelende barbecues en een grote vuurkorf. Ik denk, ja, maar kom op. Ik heb al 150 uur in die game zitten. Dat moet toch wel lukken.
Ja,
ja, dat ging genadeloos mis. Dus ik werd teruggespannen naar de Side of Grace waar je start. En dat echt serieus, ik beschreef het ook in mijn review, was echt een momentje dat ik voor me uitkeek en dacht, oké. Ik moet echt even alle zeilen bij gaan zetten. Want je bent gewoon weer die fucking Tarnish die ooit begon in Elden Ring. En ik voelde er gewoon weer de zenuwen en de spanning die ik in het begin ook had. Dat ik dacht van, oh die... En het viel me toen ook ineens op van, oh, maar kijk ook eens hoe groot die wereld is. En wat er allemaal te zien is. En wat er allemaal te ontdekken is. En toen dacht ik, ja, ik moet weer terug naar wat Elden Ring in de basis is. En dat is in de basis, is dat een wereld die moet je op een rustig tempo verkennen. Die moet je leren kennen. Die moet je je eigen maken. Je moet begrijpen wat gebeurt er in die wereld. Wie zijn die vijanden? En hoe kan ik dat wat de wereld mij geeft in mijn voordeel benutten? En ik ging met al die kennis uit de base game, stapte ik als een soort van keizer de wereld binnen. En ik werd gewoon afgestraft. En ik denk wel dat dat echt een meesterlijke zet van From Software geweest is. Want wat je natuurlijk niet wil in zo'n DLC is dat je als veteraan eigenlijk er ook weer doorheen was. En hoe ze dat hebben opgelost is door een tweede nieuwe progressiesysteem aan de game toe te voegen. Daar zal ik nu niet al te uitgebreid op ingaan. Ben je daar benieuwd naar, kun je mijn review lezen. Maar ik vind dat al met al een hele goede keuze. Dat systeem, zeg maar, een nieuwe progressiesysteem had eigenlijk als doel dat je op 2 gebieden opnieuw progressie zou kunnen maken. Namelijk jouw character wordt sterker. En de summons die je op kunt roepen, die kunnen ook sterker worden. Zowel in damage die je geeft, als weerstand die je te bieden hebt. En dat volgde gewoon een vaste set aan regels. Daar kon je niet eindeloos farmen. Dus het is niet zo dat je op dat vlak OP kon worden. Van als je maar heel veel levelt, dan ga je deze DLC aan kunnen. Want er zat gewoon een max aan. En de max was 20 via de ene kant en 10 via de andere kant. En wat daar vervolgens dan gebeurt is, oké, ik kan dus niet OP op basis van levels deze wereld doorgaan. Dus ik moet nog beter begrijpen, wat zijn nou die tools die ik krijg van de ontwikkelaars in de game. En dan kom je op de tweede basis waar deze game over draait. En dat is de RPG kant. Namelijk, wat voor type speler, op wat voor manier wil je eigenlijk deze wereld door? Wat voor builds heb je tot je beschikking en hoe ga je die optimaal leren benutten? En dat is zo'n ontzettende zoektocht die zo bevredigend werkt in Elden Ring, dat je het gevoel hebt van in het begin ben je echt weer die kwetsbare speler die om de haverklap doorgaat in een wereld die heel bedreigend voelt. En je voelt dat je gaandeweg steeds meer grip krijgt op de wereld, in de battles, beter wordt, sterker wordt. En zodoende kwam ik uit op ook betere builds. Want ik begreep beter van, oké, dus dit zijn de wapensets. Dit zijn de regels die de ontwikkelaar mij geeft. Hoe ga ik die in mijn voordeel benutten? En ja, op het moment dat je dat zeg maar kunt omarmen en op die manier naar de wereld gaat kijken, ja, toen ging die helemaal voor me open. En ja, het was weer gewoon genieten. Het was echt, Niels, ik heb builds geprobeerd, plekken gezien. From Software heeft zichzelf echt overtroffen. Ik heb deze game een 10 gegeven. De derde dus volgens mij in mijn geschiedenis bij XBNL. En dat, als ik het zou samenvatten in drie pluspunten, waarom kom ik nou tot een 10, is in de eerste plaats dat de diepe RPG-fan die ik ben, komt helemaal tot zijn trekken in deze wereld. Deze, ja. De hoeveelheid builds, de manier waarop je character kunt bouwen, is zo groots en gelaagd, dat gaat iedere verbeelding te boven. Er is geen game die ik ooit gespeeld heb, die mij zoveel vrijheid geeft op dit vlak als Elden Ring.
Oh. Ja, oh, okay. Sorry.
Ja. En dan het tweede punt is world design. Dus deze wereld is opgebouwd met allerlei lagen. Hoe je van de ene dungeon in een nieuw weiland uitkomt. En dat heeft dan daar weer verborgen plekken. En hoe dat allemaal ook qua lore met elkaar verbonden is. Het is insane. Wat een meesterwerk qua open wereld, world design. En het derde en laatste. En dan denk ik ook, dan moeten we misschien ook wel even deze review gaan afronden. Ja, ik kan er echt uren over hebben, jongen. Want dit is wel zo'n meesterwerk. Maar en het derde is natuurlijk gewoon de lore. De From's. Er valt veel kritiek op te hebben, denk ik ook. Omdat de lore moeilijk te begrijpen is. Ook voor mij. Als je mij nu on the spot zou vragen, leg eens even in 3 PowerPoint slides het verhaal in Elden Ring uit. Ik ga daar niet uitkomen. Terwijl dat mijn sterke kant, vind ik als reviewer, is het uitleggen van het verhaal en wat het met me doet. Dat vind ik in Elden Ring lastig. En dat heeft ermee te maken dat Elden Ring heeft een heel religieus systeem opgezet. Het is een wereld aan zich met goden, demigoden, rivaliserende facties.
Had ik niet anders verwacht, hè? Met George R. R. Martin aan het roer van het verhaal.
Exact. En dan weet je ook, je krijgt niet alle informatie. Je krijgt het niet in een soort van lineaire volgorde, waardoor het sens maakt. Nee, de informatie is verspreid in de wereld. Het volgt de wetten van regressie en causaliteit. Het is allemaal met elkaar verbonden, maar je moet zelf de knopen bij. Je moet zelf, zeg maar, het verhaal bij elkaar brengen. En hoe meer ik leer van deze game, hoe meer ik ook merk, ik weet eigenlijk vrij weinig. En dat vind ik nou ook zo mooi, want wat je vervolgens gaat doen is, je gaat het internet afstruinen en dan blijken er tientallen fanaccounts te zijn die allerlei gebeurtenissen in deze wereld duiden, en dan wordt het een wereld op zich. En op het moment dat de game dat met mij doet, hè, dat je zet hem uit en in je hoofd gaat die wereld door, ja, vind ik zo ontzettend briljant. En er zijn games die dat ook wel, waarbij ik dat ook ervaren heb, maar bij Elden Ring heb ik dat op een manier ervaren dat op een manier waarop ik dat nog niet eerder ervaren heb. En dat maakt dat ik deze game een 10 heb gegeven, dat het mijn beste game is die ik ooit gespeeld heb. En ik zeker weet dat ik hier nog honderden uren in ga vertoeven.
Is het niet inderdaad zo dat jij, je zegt dat ik heb misschien 3 of 4 games een 10 gegeven, maar is dat niet Elden Ring 1 gewoon degene die een 10 heeft gegeven?
De nummer 1 bedoel je?
Ja, gewoon de base game.
Ik heb Elden Ring als geheel nu een 10 gegeven.
Ah,
dus
ja, okay.
In mijn review heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat het mij gaat over zowel de base game en hoe de DLC, zeg maar, eigenlijk de complete edition, zeg maar.
Ja, precies. Ja, ja, sick hoor.
Dus
je ziet heel veel DLC'en van deze orde. Je had het vorige week al over met die verwijzing van het team van The Witcher, CD Projekt Red. Er zijn maar een handjevol DLC's in de historie van games die deze grootte en kwaliteit, zeg maar, benaderen.
Ja.
En daar is nu Shadow of the Erdtree bijgekomen. En daarbij, die wereld, als ik het ook zo van begreep uit jouw review, is net zo groot als de base game en eigenlijk groter, gezien de middere lagen in zitten. Dus
ja, dat heb ik dan. Ik heb in de review gezegd dat de ontwikkelaar zei dat de game zo groot is als Limgrave. Limgrave is een district in de base game. Het is ongeveer een derde tot een vierde van de wereldmap in totaal. Maar de base game is groter. Maar de DLC is gelaagder. Dus hoe moet je dat nou in Nederland zeggen?
Dat is het.
Veel dense, dichter, zeg maar. Ik weet even niet hoe ik het moet uitdrukken, maar er is veel meer te zien. Je hebt minder lange stukken. De kastelen volgen elkaar sneller op. Afgewisseld met dungeons, kerkjes, enzovoort, enzovoort. En dan heeft hij heel veel gelaagdheid. Het is
een soort van compacter of zo.
Ja, het is veel compacter. Ja, het is veel compacter. En het bestaat uit verschillende lagen. Je moet het eigenlijk zien als een flatgebouw. Ja, dat is een hele gekke vergelijking. Maar je ziet nu een wereld en daaronder zit weer een andere wereld. En dat is ook weer met elkaar verbonden. En zo heb je allerlei van dat soort lagen.
Lekker, man. Dus ik denk dat mensen in de chat hier en denk dus mensen die de podcast luisteren, die hebben gewoon spontaan zin om gewoon die game überhaupt te kopen en dan als een keer de DLC erbij te kopen. Ik heb, bij mij kriebelt dat ook alweer nu, dat ik van ja, maar als ik jou zo enthousiast hoor over deze game, dan weet je, dan heb ik ook gewoon zin om het te spelen. Met jou de hele industrie trouwens, de Shadow of the Earth DLC heeft overal 10 weten te scoren. Mensen die er gewoon echt compleet onvergeblazen van zijn. De hype was ook wel real, moet ik zeggen, afgelopen weken. Met een Thrustmaster die met een nieuwe Elden Ring controller komt. Er zijn volgens mij 5 miljoen spelers over de DLC.
Ja. 5 miljoen verkochte exemplaren. In de eerste 3 dagen.
Ja, van een DLC.
Ja, het is echt bizar.
Wat echt de bizar. Hel. Ja. Dat is echt niet normaal. En daar kan wel hier en daar volgens mij een patch uit, hè, met calibration update las ik ergens. Van nou ja, die balans moeten we dan misschien toch ietsjes aanpassen.
Ja, dat is ook wel goed dat ze dat gedaan hebben. Wat ze gedaan hebben is dat je dat nieuwe progressiesysteem, dat kun je dus levelen tot 20 en tot 10. En ieder level omhoog, zeg maar, was even als voorbeeld, hè, nam bijvoorbeeld 5% van je damage output en weerstand nam toe. En ze hebben de statistieken zijn op de eindstreep hetzelfde gebleven, alleen het volgt nu meer een soort parabool. Dus je hebt in het begin heb je een iets sneller, een hogere damage output en resistance. En gaandeweg glijdt dat meer af in plaats van dat het gestaag gaat. Waardoor als het goed is, maar ja goed, dat was voor mij grotendeels te laat. Maar als het goed is, heb je dus in het begin heb je iets meer power. Maar op de eindstreep kom je op hetzelfde niveau uit.
Nice. En met jou trouwens in de chat, ik zie dat Hertog is ook al onder. Hij zegt van, nou, ik ga het toch maar aanschaffen, die Elden Ring. Denk je net ook als er een summer sale is met Elden Ring onder de €30, denk je dan gewoon moet toeslaan? Een beetje.
Ja, en de base game kun je al vaak wel voor onder de €40 krijgen. En ik zie ook Elvis is in de chat. Nou, die had hem al 2 dagen eerder uitgespeeld. Die heeft echt even goed doorgepakt. Ja. En de game leeft, man. Dus,
beste game die ik in 10 jaar heb gespeeld, zegt hij.
Ja, echt mee eens. Dus,
sick hoor.
Ja.
Oké, okay. Dank. Het is duidelijk. Dan lees alles nog even op onze website na. Wil je het allemaal nog eventjes haarfijn teruglezen? Zullen wij eens door naar de topic 3? Eigenlijk ben jij de host van het podcast, maar ik had laatst een opmerking over remasters en remakes, want ze vliegen wel weer echt om de oren. Dat is niet normaal.
Ja, want wat viel je daarin op? Want er waren natuurlijk deze week, Niels, weer een aantal aankondigingen van games uit de jaren 90. Kregen een remake en hoe heet die zombie game nou? Hoe heet die nou? Heet die zombie game nou? Chat, help me even.
Dying Light?
Ik zit natuurlijk gewoon nog met mijn hoofd bij Elden Ring, maar ik ga het gewoon even, sorry podcastluisteraars, maar ik wil natuurlijk de feiten goed hebben, dus we gaan het gewoon even, terwijl we met de podcast bezig zijn, ga ik het heel even erbij pakken.
Doe dat. Weet je, er is in ieder geval flink wat voorbij gekomen, specifiek deze week ook. Want Dead Rising bedoel jij?
Ja, Dead Rising. Een remaster in de remaster. Ja. Ja, dat was hem.
Ja, dat is het inderdaad. Maar wat jij aankaart in de redactie al was een goeie. Want wat vinden we nou van die remasters en remakes? En is het inderdaad preservation? Dus dat wil zeggen dat je een game opnieuw uitbrengt. Ook voor, nou laten we wel wezen, een nieuwe generatie gamers. Hè, die misschien games uit de Zero's niet meer hebben gespeeld. Ook die weer gaan spelen. Misschien door de graphics of de toegankelijkheid van de gameplay. Of gaat het om creatieve armoede? En ik vind wel dat, ik ben al bezig met die Resident Evil games. Nou, dat zijn echt remakes. Dat is echt wel van de grond op, of weet je, of aan weer opnieuw opgebouwd. En daarvan zie ik ook, dat is preservation. Dat zie je, dat gaat in Resident Evil 2 gaan niet meer spelen op de PlayStation 1. Dat gaat, nee. Dat gaat niet gebeuren. Dus dat is in dat geval leuk dat je dan een echt een Renko remake...
Renko nu, hold my beer.
Hold my beer, ja. Ik trek zo die PlayStation 1 uit de kast. Gaan we hier 8 keer opnieuw uitspelen.
Ja.
Resident Evil 4 dan, nou ja, uiteindelijk ook geremaked. Weet je, dat zijn, vind ik een preservation van een franchise.
Ja.
Maar een Dead Rising, ja, het zit ook wel een beetje, ik sta een beetje op het scherm tover en zo, maar zat ik altijd denk van ja, wat vind ik daarvan? Want ook laatst, voor mij dit jaar nog, hadden we een remake, of was het een remaster of remake, van Brothers, A Tale of Two Sons. Of ja. A Tale of Two Sons. Dus ja, als er één titel dat niet nodig had, was misschien wel die titel.
Want ja, daar ben ik wel mee
eens. Daar ging het helemaal niet om de graphics ook überhaupt.
Nee, en het zag er wel mooier uit hoor. Ze hadden het wel goed gedaan en... Ja, had het nou echt...
Nee, je had echt prima die base game op kunnen starten en gewoon van, nou weet je, we gaan die met z'n tweeën doen.
Ja, ben ik wel met je eens, ja.
Dus dat is echt vrij nutteloos. Ja, Dead Rising heeft voor mij net al een keer een remaster gehad. Hadden sowieso 10 jaar geleden al, misschien wel 15 jaar geleden, ouch. Een remaster galore, dat we overgingen naar een nieuwe generatie van consoles en dat er echt van elke fucking game een remaster kwam. Onder een mond van, we hebben nu betere hardware, laat het opnieuw uitbrengen.
Mm-hmm.
Maar ja, bij Dead Rising had ik toch liever een nieuwe titel gezien. Ik dacht van, ja, man.
En daar schuurt het dan een beetje aan van, ja, is het misschien meer financieel gedreven? Wat, ik bedoel, niks mis mee, want je moet ook rondkomen als team. En dat zorgt misschien ook weer voor een boost voor een nieuw project. Of is het een beetje uitbuiten, zeker creatieve armoede. Hè? Dat kun je natuurlijk bij de zoveelste director's cut ook wel afvragen. Van, oh ja, nou, ga liever je tijd besteden aan... als ik het als fan voor het zeggen had, had ik hier niet voor gekozen. Maar goed, we zijn ook weer nergens to entitled, denk ik dan. Maar ik ben het helemaal met je eens. Dus de games als Resident Evil, dat zijn echt goede voorbeelden. En... nou ja, als je op onze nieuwspagina nu kijkt, dan zie je daar ook nog andere titels voorbij komen, zoals Disney Epic Mickey Rebrushed.
Ja,
krijgt een remake.
Ja.
Nou, dan zie ik die beelden. Kijk, we moeten hem nog spelen, maar dan denk ik wel, ja, dat ziet er wel heel vet uit.
Ja, klopt.
Ja, toch? Ik bedoel...
Plus, in de trailer zeggen ze ook elke keer als argument, ja, we willen toch die nieuwe generatie van gamers... willen we opnieuw dat verhaal brengen. Dan vind je daar valt wel wat voor te zeggen of zo.
Zeker als zo'n game voor 2010 is uitgekomen. Hè? Dan heb je het al over 15 jaar. Dat is gewoon een generatie. Een hele generatie bijna.
Ja.
Ja, het is een beetje overdreven, maar 15 jaar geleden zaten we in een heel ander tijdperk qua gaming. Dus games die toen uitgekomen zijn en die succesvol waren. Snap ik het ergens wel.
Ja, en deze kwam inderdaad, wat je al zei, kwam in 2010 uit voor de Wii. Toen,
misschien is het dan wel, zou je kunnen zeggen van nou, games die op platformen verschenen zijn, waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dan mensen die een huis hebben. Weet je, het is niet meer vanzelfsprekend dat je een PlayStation 2, veel mensen die hebben, die het goed doet, of een Xbox 360, hoewel er een paar in de community... kunnen we misschien zo nog over hebben, wel wat 360 games aan het oppakken zijn. Misschien zit het hem daar dan meer in, van het platformen of de hardware is niet meer echt beschikbaar, kan niet meer echt goed draaien, en we vinden deze game wel zo tof, we brengen hem opnieuw uit. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja, nou ja, en heb je nog eens een keer de games die, want we hadden ook nog een andere, die dat is deze, Little Big Adventure. Dat is een game uit de jaren 90 en die krijgt gewoon een remake. Dus dat is echt wel een game die je normaal niet meer kan spelen. Die krijgt gewoon een compleet nieuwe game als het ware. Hetzelfde geldt voor System Shock, waarvan die heeft Domingo gereviewd vorige maand.
Ja.
Dat is een game waarvan ik ook vind, well, ja, dat kan misschien alweer, het is niet goed genoeg, maar zou misschien alweer een nieuwe publiek, nieuwe generatie van gamers kunnen bereiken, weet je wel. Want dat is toch wel, zeker in die tijd was dat geniaal.
Ja, absoluut. Ja.
En zo vind ik ook, vind ik eigenlijk, op een gegeven moment ga je titels die voor mij heel indrukwekkend zijn geweest, zoals Bioshock Infinite, ga je ook die kant op, weet je. Want op een gegeven moment denk je, Bioshock Infinite, wat was het dan voor game? Of ja, die heeft ook gewoon op een gegeven moment weer een soort van nieuw leven nodig of zo. Dat zijn zo van die, Ik vind dat zulke spraakmakende games van de industrie, dat ik dacht, ja, die moet je niet verloren laten gaan of zo. Maar goed, het is dan weer heel erg op basis van persoonlijke smaak. Ja, bij Dead Rising eerlijk gezegd had ik wel van, ach, ja, moet dit? Ja. Ja, dus kunnen we hier een consensus over bereiken, is de vraag, hè? Van, is hier een soort van maat, of ja, een soort van kwalitatieve regel aan vast te zetten? Van, nou ja, als het uit zoveel generaties terugkomt, dan mag het of zo. Of als het een cultstatus heeft bereikt, de originele game, mag het dan?
Ja, dat is lastig, hè? Ja, we kunnen een Phil Spencer poelen en zeggen, we beoordelen het vanuit de redactie op een case-by-case basis. Kunnen we daar altijd naar teruggrijpen. Ja, ik weet niet. Het is gewoon een gevoelskwestie, weet je. Het voelt bijvoorbeeld, niet om nu PlayStation af te zeiken, want jullie weten, diegenen die vaak luisteren weten dat ik fan ben van PlayStation, maar het voelt voor mij zo onlogisch om The Last of Us 2...
Nou, goeie. Ja.
Dat ik denk van ja, dat...
Dat is nou echt een cash grab. Dat is voor mij ook unaniem. Dat voor iedereen denkt van ja, fuck off met je fucking remake of remaster van die game die net uit is.
Ja,
precies. Exact, ja. Ja.
Waarvan ik hier nog de collector's editie bij wijze van spreken moet uitpakken, omdat ik er nog niet aan toegekomen ben.
Even dat is een goed voorbeeld. Ja.
Dus ik denk dat... dat hoeft van mij niet. Maar ja, persoonlijk... Als een titel niet backwards compatible is en op een platform wat ik gewoon niet meer heb, is het voor mij wel welkom. Dus van Disney, hoe heet die nou? Disney Epic Mickey Rebrushed. Ja, tof man, kom maar door. Ga ik spelen, dag 1. Misschien is dat wel een beetje het scenario waarvan ik persoonlijk zeg, dan snap ik een remake of remaster. En dan zou ik natuurlijk liever een remake zien dan een remaster.
Ja, ik ben ook blij met remakes als Mafia bijvoorbeeld. Vond ik zo tof. Dat is echt een game. Die kan misschien op de PC nog opstarten. Maar die is zo verouderd qua gameplay mechanics ook. En qua schieten en qua beweging. Ik dacht van ja, dat is echt een... Dat wordt zo stroef om dat te gaan spelen. Eigenlijk net als Resident Evil trouwens. Met die camera standpunten.
Ja.
Dus daarvan was ik heel blij dat hij een remake krijgt. Maar andere franchises die ik dacht van... Oh ja, die waren toen zo goed. Die worden nu gelukkig ook geremaked. Dat zijn bijvoorbeeld de Max Payne games. Denk van, oh ja, die waren toen gewoon zo tof. Waarschijnlijk wel te kort voor alle dagen. Of tenminste, voor vandaag de dag qua kwaliteit. Maar ja, dat is alweer... Dat zijn wel games die 20 fucking jaar geleden zijn uitgekomen. Hè? Of misschien nog wel meer met Max Payne 1. Dus daar zit wel een hele generatie tussen. Dat zijn nu kids, die zijn nu gewoon boven de fucking 20. Die zo meteen uit de zeros komen. Ja, wat de hel.
Ja. Ja, en die titels horen en over ons denken, waar hebben die boomers het over?
Ja, dus maar ook zo'n andere game die zo'n titel of zo'n status heeft, waarvan ik nog steeds wel mijn vraagtekens heb of het nou echt het grote publiek kan bereiken, maar dat is Stalker 1. Stalker 1 is namelijk niet zo super toegankelijk qua game, vind ik. En dan was het ook al een beetje niche. Net als trouwens The Witcher 1. Dat was ook echt niet zo heel veel mensen. We hebben The Witcher 1 gespeeld. Daar komt ook trouwens een remake van. Daar ben ik ook blij van. Maar The Witcher 1 verdient ook echt een remake. Want die game was nou eenmaal niet zo goed in 2008. Het verhaal kwam niet super goed uit de verf. En met vandaag de dag aan middelen en de Unreal Engine 5... kan je dat veel beter neerzetten. En je hebt al veel meer mensen die nu The Witcher kennen dan toen in 2008.
Ja.
Dus nou goed. Om een conclusie eraan te breien. Game case voor case inderdaad. Hoewel ik wel beter vind dat het nu... en ik denk, ik heb dat gedeeltelijk dat voor een beetje te danken aan Capcom, is dat dat echt wel grondig wordt aangepakt tegenwoordig, de remakes. Omdat Capcom heeft laten zien van, oh ja, dit is hoe je een remake doet, zeg maar.
Ja, die hebben gewoon een standaard neergezet en je hebt wat uit te leggen als je daar niet aan voldoet, zeg maar.
Eigenlijk wel,
en dat kan. En dat hoeft niet per se slechter te zijn, maar die hebben wel een mooie standaard neergezet.
Precies,
in de chat zegt Picnic tot 2 generaties terug. Dus vanaf 2 generaties terug. Dus 360 en vroeger. In het geval van Xbox. Ja.
Nou ja, goed.
Right. Dan gaan we door naar Niels handen bij de knoppen. Het nieuws in het Niels in 2 minuten.
Het Niels in 2 minuten.
Bye 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 b
zelf mij altijd... Ja, ho, niet loepen. Nee.
Alright. Mensen hadden het nieuws in 2 minuten kort, want veel 2 minuten nieuwtjes gingen over remakes en remasters. En dat heb je net al allemaal gehoord. Is het je iets te snel gegaan? Of op sommige punten misschien iets te veel van de hak op de tak qua titels? Check dan xboxnederland.nl voor het complete overzicht. Verder valt te melden dat jij als racefan moet gaan opschieten. Want Forza Horizon 4 gaat delisted worden vanaf 15 december 2024. En wat betekent dat nou? Dat betekent eigenlijk dat de game uit de schappen gaat. En dat dus ook uit de Game Pass. En dat heeft alles mee te maken dat licenties verlopen. Dat is bij race games meer dan bij andere games. Dat zit hem in de muziek en dat zit hem in licenties met auto's die je mag gebruiken. En daarvan zegt Playground Games, de ontwikkelaar nu, het is welletjes geweest. We gaan niet langer licenties verlengen. En dus betekent het dat Forza Horizon 4 uit de store gaat. Nu denk jij misschien, help! Kan ik dan nog wel Forza Horizon 4 spelen en alle mooie DLC's die deze game heeft opgeleverd? Natuurlijk, ben je in het bezit, dan kun je deze game gewoon blijven spelen. Maar de ondersteuning houdt wel op. Dus geen nieuwe playlists meer. We waren volgens mij aanbeland bij playlist 77, 78, iets in die strekking. Veel in ieder geval. Dat stopt vanaf deze zomer. En verder kun je wel de game gewoon blijven spelen. Alleen je kan hem vanaf 15 december dit jaar dus niet meer kopen.
Ja.
Nog even een extra momentje van aandacht voor de titel die we net al noemden. En dat is natuurlijk Disney Epic Mickey Rebrushed. Daarvan heb je wellicht al eerder afgelopen jaren beelden voorbij zien komen. En wist je wellicht al dat THQ Nordic aan een remake werkt. Maar wat je waarschijnlijk nog niet wist, tenminste wij wisten niet, en ik neem dan maar even aan dat jullie als luisteraars het ook niet weten, is dat de game nog geen release datum had. En inmiddels wel heeft, want dat heeft de ontwikkelaar aangekondigd in een release date trailer. En de game komt op 24 september 2024 uit. Is vanaf vandaag te pre-orderen. En er is ook een hele kekke limited edition. €200, 5000 oplages. Ik weet niet, tegen de tijd dat je dit luistert, is de kans redelijk groot dat hij niet meer te koop is. Maar misschien ben je nog op tijd. En in Nederland moet je daarvoor zijn bij netgame.nl. Wij krijgen...
Hallo, ben je gesponsord of zo? Wat is dit?
Nee, ik wou net zeggen, wij krijgen geen maak van deze shout-out. Dus, wij schieten er niks meer op. Maar hopelijk jij wel, als je er op tijd bij bent.
Het is inderdaad een limited collector's edition trouwens. Want er zijn er maar 5000 van over de hele wereld.
Ja.
Dus daarom is de kans groot dat hij uitverkocht is. Hij kost €200. Er zit een statue in van 28 centimeter van Mickey Mouse. Helemaal in de stijl van de game. Ja, ik vind het verder. Ik ga het er echt niet aan uitgeven. Ik denk van €200 eigenlijk in feite voor een beeldje. Doei.
Ah ja, ja. Oké.
Okay. Die van Assassin's Creed Shadows vond ik trouwens wel vet. Dat was wel van oeh. Maar ik heb het, net als Renko vorige keer al zei, ik heb echt nergens een soort van showcase zoals jij dat hebt met jouw game museum in je huis. Dat ik het ergens kan neerzetten. Dus houd het al snel op.
Ja, alright, en dan tot slot Farming Simulator 2025. Je verwacht er niet.
Nou, maar verwacht jij die trailer? Ik had die trailer niet verwacht. En dan van, wat is er voor zin met een trailer van een game Farming Simulator? Ja. Wow.
Nee, ze pakken goed uit. En weet je, het is natuurlijk gewoon ieder jaar rond deze tijd wordt een nieuwe Farming Simulator aangekondigd. Dus niks nieuws, maar ook weer wel, want we wisten het nog niet. En u weet het wel, de game komt weer dit jaar. Check de website voor de release datum. Ik weet hem even niet van buiten. Excuus daarvoor. Goed. Wij gaan reviews van deze week hebben we. We gaan door naar het volgende topic. Even om een beetje structuur erin te houden. Maar reviews hebben we al besproken. Dus rest ons nog vragen uit de community.
Ja, sorry. Ja, ik stond eventjes vast.
Ja, ik zag het. En dus rest ons vragen uit de community.
Mag ik misschien een vraag stellen?
Mijn game loopt vast.
De vragen van deze week.
Helemaal in stijl, want mijn computer liep vast en de game liep vast.
Ja. Ja, het moest zo zijn. Nou, eentje hebben we al beantwoord van Theo. Die ging natuurlijk over het jaar 2024 aan de balans. En de tweede vraag is van Low Vision Dad. Die heeft via Discord een vraag ingestuurd. Hoe zien jullie de toekomst van consoles? Op het gebied van software heeft Microsoft al de kaart getrokken van multiplatform verdeling. Sony brengt hun exclusieve titels aan naar PC. En nu ook een Horizon spin-off, dus de Horizon Lego game, naar de Nintendo Switch, bedoelt hij daarmee. Nintendo blijft ondertussen gewoon zijn eigen ding doen. Als deze trend zich verder blijft zetten, hoe kunnen fabrikanten van consoles zich dan in de toekomst nog van elkaar gaan onderscheiden?
Ja.
Goeie vraag.
Dat is zeker een goede vraag. En ik ben ook blij dat deze vraag hebben bewaard voor de S-tier van de redactie. Dus dat we met z'n tweeën hier eventjes gedegen argumenten gaan neerleggen.
Ja. We zullen de beleidsplannen van Microsoft even uit de doeken doen.
En die van Horizon. Dat vind ik een beetje een grijs gebied. Want dat is gewoon een Lego game. En tuurlijk leent een Lego game zich voor de Switch. Dus wat dat betreft is het een uitgeleende licentie. Niet zozeer dat het gelijk multiplatform iets gaat, vind ik.
Ja. Nee, maar je ziet natuurlijk wel een aantal games van Xbox multiplatform verschijnen. Dat is nieuw. Aan de andere kant ook weer nieuw. Niet, want we grapten eerder deze podcast al dat Phil Spencer een handje van heeft om op case-by-case basis dingen te beoordelen. En daarin is hij afgelopen jaar consistent geweest, ook waar het gaat om exclusives. Dat bekijken ze op een case-by-case basis. Dus ze bekijken dat per titel, betekent dat. Ja. En maken per titel een weloverwogen besluit. En het uitgangspunt daarbij is franchises die al decennia een community hebben opgebouwd, die zullen ze snel een multiplatform uitbrengen. Denk bijvoorbeeld aan een toekomstige, noem eens even wat, Elder Scrolls of Fallout game. Of Doom game, die we natuurlijk recent hebben zien aankondigen in die multiplatform uitgekomen. En dan zijn er games die een nieuw publiek voor zich moeten gaan winnen. Denk aan games als Starfield, Redfall, Hellblade tot op zekere hoogte. En Indiana Jones. Noem maar op. Dan zullen dat exclusives zijn. En ik vermoed eigenlijk dat dat allemaal in de long run tijdelijke timed exclusives zijn. Waarna ze ook multiplatform uitgebracht worden. Eigenlijk doet Xbox dat natuurlijk al door hun de meeste van hun games ook direct op PC uit te brengen. En ook via cloud beschikbaar te stellen. Dus ja, wat is Xbox nog, weet je? Het is toch een ecosysteem. En de andere brands zijn daar iets conservatiever in. PlayStation lijkt iets meer... Ja, nee, ik vind PlayStation dat je... Ik vind een goed punt, Niels, wat jij maakt met die Horizon. Het is een Lego game. Ja.
Ja.
Sommige titels verschijnen nu na 2 jaar op de PC, zoals The Last of Us of Horizon Forbidden West, vrij recent.
Ja.
En, maar het toch
later.
Ja, het blijft voelen als een PlayStation exclusive, vind je? Ja, het, feitelijk zijn sommige geen exclusives meer, maar toch heb ik het gevoel van, oké, als zij een game aankondigen, ik moet hem gewoon, hij zal waarschijnlijk eerst op PlayStation komen. En bij Xbox heb ik veel meer die twijfel van, nou.
Ja, klopt. Ik zie trouwens nog even tussendoor een vraag van Elvis. De vraag van mijn vrouw is, wanneer komt Fable? Nou, die komt volgend jaar ergens. We weten al niet wanneer, even tussendoor. Dan is die vrouw van Elvis ook weer even gerustgesteld, weet je wel. Oh ja, trouwens, Pitt, ik zeg nog
een grote spannende toekie. Het is wel een release, laten we eerlijk zijn, het is wel een release datum waar we allemaal op wachten. Dus
zeker, ja.
Dit is wel een top-tier game die... misschien wel een van de, in potentie, een van de beste games van het Xbox-platform deze generatie zou kunnen worden.
Dus, en trouwens, de grootste doorn in het oog inderdaad wat Picnic al zegt in de chat, hè, wordt zometeen Call of Duty, waar je alleen maar Xbox gaat zien. Ja. Want de PlayStation is hier zometeen, en natuurlijk voor mij is Call of Duty de grootste spelerbasis op de PlayStation.
Ja, ik denk
zo meteen
ook,
bij elke, bij elke opstart van Call of Duty waarschijnlijk Xbox Game Studios gaat zien.
Ja.
Of is het iets van Xbox? Dat is wel grappig. Maar voor de rest, om in te gaan op de laatste vraag dan van Low Vision Dead. Als deze trend zich verder blijft voortzetten, hoe kunnen fabrikanten van consoles zich dan in de toekomst onderscheiden? Dat zit hem in de service. Dat zit hem in de extra dingen die je krijgt, weet je wel. De Xbox gaat zich onderscheiden met de Xbox Game Pass. Op dit moment probeert PlayStation zich te onderscheiden met een andere controller, andere hardware, inderdaad het behoud van exclusives. Want ze hebben wel hele goede exclusives, laten we eerlijk zijn.
Ja.
Dus, maar goed, Sony speelt nog het ouderwetse model van consoles verkopen en de exclusives houden. Terwijl Microsoft toch meer de afzetmarkt probeert te bereiken met miljarden spelers bereiken. Door nou eenmaal Xbox toegankelijk te maken op heel veel soorten devices. Bij Xbox was eigenlijk vanaf het begin af aan, vind ik al echt al van 20 jaar geleden, die heeft zich altijd op het multiplayer aspect geconcentreerd, gefocust, als brand zijnde ook. Zij kwamen toen als eerste op de markt met echt internet, via internet samenspelen. Ja. Daar kwam PlayStation echt pas later meer met Central Station toe voor de PlayStation 2. Dat werd echt pas later een dingetje. En dus het zit hem echt in de service, hoe ze zich gaan onderscheiden. En ja, misschien nog een keer, dus waarschijnlijk dan volgend jaar met hardware, dat je dan de Series X is nu de beste console van de markt qua hardware. Maar ja, laten we wel even eerlijk wezen, afgelopen 4 jaar hebben we niet heel veel gezien waarvan we denken, nou, dit kan de Series X wel, maar die PlayStation 5 kan dat niet. Dat hebben we niet gezien. Dus sterker nog, voor mij zeggen sommige mensen ook wel, en de Mingo trouwens ook, dat Final Fantasy 7 op de PlayStation 5 toch nog wel zeker mooier is dan menige game op de Xbox.
Ja, ik denk dat die verschillen zo marginaal zijn en dat het ook een beetje de effort is die een studio maakt. Hè. Ik bedoel, Hellblade is denk ik een voorbeeld aan de Xbox kant. Nou, Horizon Forbidden West is denk ik de visuele kaskraker aan de PlayStation kant. Met Final Fantasy 7 Rebirth in haar kielzorg. Dus ja, het is ook gewoon de tools en middelen die een studio wil inzetten. En ik denk uiteindelijk onder de motorkap van beide apparaten, denk ik dat de verschillen, ja, ik ben geen technicus, maar ik geloof niet dat ze nou zo denderend groot zijn.
En de vraag is, weet je, misschien wil Xbox ook wel de PlayStation-spelers overhalen om toch in het Xbox-ecosysteem te participeren. Dus stel dat jij misschien een PlayStation 5 hebt staan, sure. Maar misschien heb jij wel gewoon een Xbox Game Pass abonnement. Geen Xbox, maar wel een Game Pass abonnement, dat je dan gewoon kan spelen via je tv of je tablet. Ja. Of misschien wel die felbegeerde handheld die misschien later dit jaar komt of aangekondigd wordt. Op die manier zou je het alsnog in het ecosysteem van Xbox zitten. Ook al heb je geen Xbox bijvoorbeeld.
Ja, exact.
Ja, en ik vind Nintendo Switch, het is inderdaad gewoon zijn eigen ding. Die zit hier al eens echt nul aantrekken. Die blijft gewoon zijn eigen model voortzetten. En daarvan blijven toch de spelers wel kopen. Dus
ja.
Nintendo bestaat over 20 jaar nog steeds, weet je wel. Dat is gewoon nog steeds dezelfde franchises en blijven innovatief met hun consoles. Dus
Ja, ik ben heel benieuwd wat de Switch 2 gaat brengen of hoe het apparaat dan ook gaat heten.
Volgens mij
dat,
meer van hetzelfde.
Goed, wij gaan over naar de laatste rubriek van onze wekelijkse podcast en dat is wat we zelf gespeeld hebben. Check. Ja. Had ik al iets over Eldering verteld? Of,
welke game?
Ja, precies. Nee, ik heb alleen maar Eldering gespeeld en wat dagelijkse potjes Super Mario Smash Bros. Met de kids. En dat was het wel. Wat heb jij gespeeld, Niels?
Ja, we zijn zo klaar. Ik heb gisteren misschien Rocket League gedaan met de Mingo. Waren we echt best wel goed. We waren gewoon eigenlijk heel erg goed. Alleen bij mij, sinds de update, crasht hij gewoon keihard in Rocket League. Dus ze zaten in de finale en die game crasht. Nou, als die crasht, kun je op zich nieuw opstarten en dan weer het toernooi in. Zonder verlies van wat dan ook. Maar hij crashte gewoon 4-5 keer achter elkaar. Dus er zit gewoon iets niet goed in die patch. Of de update. Dus dat was een beetje frustrerend. En verder heb ik, ja, door de week game ik eigenlijk niet meer. Eerlijk gezegd, want ik gewoon andere, ik ben veel aan het sporten, maar ik heb het afgelopen weekend hebben we ook over gehad. Ik heb Still Wasted Deep gespeeld. En Resident Evil 2 en 3. Dus
nice.
Daar hebben we het over gehad. Dus dat was hem eigenlijk al.
Nou. En mensen, daarmee zijn we ook aangemeerd bij het einde van onze wekelijkse podcast. Podcast aflevering 200.
Zijn je nou aanmeren?
Aangemeerd. Dankjewel, Niels. Hij moest er toch gewoon inkomen. De podcast die in het teken stond van een terugblik op afgelopen half jaar en de Elden Ring Shadow of the Earth Tree review. Na het luisteren van onze podcast krijgen jullie een welverdiende achievement die Niels nu gaat inladen.
Grapje. Nou, zo even de Witcher nog even erin. Nou, we allebei. Ja.
Goed, en daarmee ronden we hem af voor vrijdag 28 juni 2024. Mensen, we zijn er volgende week nog en dan gaan we ook communiceren wat we deze zomer gaan doen aan podcast of niet. Misschien dat we even een korte break houden. Daarover volgende week meer. In de tussentijd, check xboxnederland.nl, join onze Discord en tabé mensen, tabé.
Bye bye.